Alex, mag ik van jou zo meteen de laatste sheet? Goedemorgen. Vraag naar de Heer en zijn kracht. En misschien heb je dan iets gevraagd aan de Heer. En dan is het even stil. En dan hoor je misschien even niets. En dan opeens komt dit in je beeld. Wat doe je? God roept jou. God roept mij vanmorgen. En ik kan op twee knopjes drukken. Die? Dan weigert mijn hart vanmorgen de boodschap echt binnen te laten komen. En ik kan denken, ik accepteer wat de Heer tot mijn ziel wil zeggen, is goed voor mijn hart. En soms komt dat dichtbij. Soms raakt dat je. Soms moet je er zelfs even iets voor opzij zetten vanmorgen. Dat geloof ik. Maar hou dit voor ogen. God roept jou. God roept mij. Weiger ik en sluit ik mijn hart? Of accepteer ik en laat ik God spreken tot mijn hart? Dankjewel, Alex. En dan ga ik jullie een verhaal lezen uit het Oude Testament. En dat staat in 5 Koningen 5, vers 1 tot 19. En als je het wil, mag je het opzoeken. Maar het komt 2 Koningen 5, sorry. Gelukkig helpen jullie mij. 1 Koningen. Hier staat 2, heel knap. Gelukkig geroept. En daar staat, hebben jullie het allemaal gevonden? Nog niet, dan wacht ik nog even, want het boek slaan we wel minder vaak open volgens mij. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, is een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem heeft de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man is een strijdbare held, maar hij is melaats. 2 Koningen? Gaan jullie allemaal maar weer naar 2 Koningen? Staat hij toch goed op mijn blaadje? Deze man is een strijdbare held, maar is melaats. En er zijn bendes uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hebben. Zij is in dienst van de vrouw van deze man, Naaman. Zij zegt tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar nabij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Dan gaat Naaman zijn heer vertellen. Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zegt de koning van Syrië, kom, ga weg. Ik zal je een brief aan de koning van Israël sturen. En Naaman, hij gaat op weg. En hij neemt mee 10 talenten zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden. En hij brengt de brief zoals afgesproken bij de koning van Israël. Waarin staat, nu dan, wanneer deze brief bij u aankomt, zie. Ik heb mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd. Dat zegt dus de koning in zijn brief. Opdat u, koning, zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurt als de koning van Israël de brief heeft gelezen, dat hij zijn kleding scheurt en zegt, ben ik een god om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om een man bij een man melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij misschien wel een voorwendsel zoekt. Maar als het dan gebeurt, als Elisa, die ook in het land is, de man Gods, hoort dat de koning van Israël zijn kleren scheurt, dan stuurt hij hem een boodschap, de koning. Waarom, koning, hebt u uw kleding gescheurd? Laat Naaman hem naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En zo komt Naaman met zijn paarden en met zijn wagen. En hij blijft bij het huis, bij de deur staan van Elisa. En dan stuurt Elisa een bode naar hem toe. Om te zeggen, ga heen. Was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman wordt kwaad en gaat weg. En hij zegt, zie, ik zei tegen mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen. Voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen. Zijn hand over de plaats strijken en die melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, veel beter dan alle wateren in Israël? Kan ik me daar niet wassen en rein worden? En zo keert hij zich om en hij vertrekt woedend. Dan komen de dienaren naar voren en spreken tot hem mijn vader. Als de profeet u iets moeilijks had opgedragen, had u het dan niet gedaan? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarop daalt hij af. Dompelt Naaman zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam wordt weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij wordt rein. Dan keert hij terug naar de man Gods en zijn hele gevolg, en hij komt en gaat voor hem staan en zegt, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan de God van Israël. Nu dan, neem toch mijn geschenken aan. Maar hij, Elisa, zegt, zo waar de Heer leeft voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En Naaman dringt nog een keer bij hem aan, neem het nou aan. Maar Elisa weigert. Naaman zegt erop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildier het dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan een andere god dan deze God van Israël. Dan zegt hij, in deze zaak mag de Heer mij dan al vergeven, want wanneer mijn Heer, de koning van Syrië, het huis van Rimmon zal binnengaan, dan leunt hij op mij. En zal hij buigen voor die koning en zal ik met hem mee moeten buigen. Laat de Heer uw dienaar mij in deze zaak vergeven. En dan zegt Elisa tegen hem, ga in vrede. Ga in vrede. Een heel lang verhaal vanmorgen, waarin heel veel gebeurt. En wat het mooie is aan dit verhaal, als Jezus net zijn bediening is begonnen, dan haalt hij dit verhaal aan. Hij kent dit verhaal. En Jezus zegt in Lucas 4, er zijn er vele melaats geweest in Israël, in de tijd van Elisa. Maar geen van hen wordt gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Dat zegt voor mij iets. Er zijn er vele melaats geweest in Israël, maar geen van hen wordt gereinigd, behalve deze Syriër Naaman. Het zegt iets over God, die mensen kan bereiken. Ook een Syriër Naaman, misschien juist wel. Als ik naar Jezus kijk, gaat hij rond. Gaat hij om met tollenaren, met een Samaritaanse vrouw. Hij komt om mensenharten te bereiken. Hij komt om ons hart vanmorgen te bereiken. En dan mag het eerste vers op de beamer. En dan kan je meelezen, maar dan vertel ik jullie Naaman. Je kan het lezen in het eerste vers. Hij is een legeroverste. Hij is een legeroverste van Syrië. En dan mag het kaartje er even op, Alex. Syrië is het kingdom van Aram. Ligt bovenin. En daar is dus Naaman de legeroverste. En Elisa is hier. En daar is de koning van Israël. En die twee landen hebben nog wel eens gevechten tegen elkaar. En dan staat er in het eerste vers, en dat vind ik wel heel mooi, dat de Heer de Syriërs verlossing heeft gegeven door deze Naaman. De verteller voegt iets toe. Het is niet alleen het volk Israël. God kijkt naar mensen. God zoekt mensen. En God wil jou en mij, Jezus wil jou en mij verlossing geven. En hier gebeurt dat dus. Door deze Syriër, door deze Naaman. En het is een grote man. Hij staat hoog in aanzien bij zijn Heer. Maar ik denk ook hoog in aanzien bij de mensen. Het is een strijdbare man. Hij zet zich in voor het volk. Hij zal een organisatorisch talent hebben. Hij voert het leger aan. Hij heeft echt vermogens. En dat staat er ook in de Naarderse Bijbel. Hij heeft een vermogen van kracht, van dapperheid en doeltreffendheid. En dan die paar woordjes die toegevoegd worden. Die paar woordjes die zo bepalend zijn. Er staat heel veel over hem, hoe mooi hij is en hoe goed en wat hij allemaal doet. Maar er staat toch maar. Hij is melaat. Melaat bepaalt zijn toekomst. Want melaatsheid, het is een huidziekte. En het is besmettelijk. En het begint vaak met kleine vlekjes op je huid. En het breidt zich uit. In je huid wil er gevoelloos van worden. Maar dat kan nog agressiever. Het kan uitmonden in verlamming en wegvallen van gevoel in zenuwen en spieren. Bijvoorbeeld je voeten en je handen. Nummer 12 vers 12 zegt zelfs, het is een ziekte die het lichaam verteert. Dat is een heftige ziekte. Waarschijnlijk heeft dit in de beginfase. En het gevolg zal zijn, als het niet stopt, leven in afzondering. In eenzaamheid en een eenzame dood. En Aman is melaats. En ik heb gedacht, hoe is hij dan melaats geworden? Want melaats kan je geestelijk plaatsen voor jezelf. Melaatsheid, geestelijke melaatsheid. Dat is dan, als je geestelijke huid ongevoelig wordt. Als daar plekken op ontstaan waardoor het gevoel niet meer werkt. Maar ook doorwerkt in je spieren en pezen. Dat verlamt. Dat daar geen actie meer is. En als ik naar Aman kijk, dan is hij een man van hoog aanzien. Hij wordt geëerd. Hij voert het leger aan. Maar wat ik zie, wat er in hem gebeurt in de positie, is dat hij toch een beetje hoogmoedig wordt. Want ik heb gelezen net, hij wil helemaal niet doen wat Elisa zegt. Hij wil dat Elisa doet wat hij vindt dat hij moet doen. Een stukje hoogmoed kan melaatsheid in je geestelijk lichaam, kan melaatsheid in je geestelijk lichaam doorwerken. En hoogmoed is geen fijn woord. Althans, bij mij wil dat wel zo overkomen van, en toch kan het zo klein werken. Een stukje trots. Een stukje eigen eer. Maar denk ook eens aan niet een ander kunnen of willen dienen. Niet de onderste weg willen gaan. Hoogmoed kan doorwerken in vasthouden in je eigen gelijk. Want ik heb toch gelijk. En weet je, hoogmoed kan zelfs doorwerken in onze volle evangeliewaarheden. Weet je hoe? Dan weten we ze heel goed aan elkaar te vertellen. Maar mogen ze niet dieper doorwerken in ons hart, waar we wezenlijk mogen vernieuwen, waar we wezenlijk mogen veranderen. En de Heer zegt zo vaak, wees nederig van hart. Wees nederig van hart, leg hoogmoed af en ik zal je verheffen. En die geest van hoogmoed, die wil één ding ook niet. Die wil niet dat wij naar binnen gaan in onze ziel en in ons hart. Dan mag je niet van binnen bij jezelf komen. Hij wil dat het gevoelloos blijft of gevoelloos wordt van binnen. En als ik naar hoogmoed kijk, dan start dat bij Satan zelf. Hè? Dat weten we. Je kent het. Satan is de hoogste engel. En als hij merkt dat hij de mens moet gaan dienen, wat gebeurt er dan? Hij valt. Hij wil op zijn troon zitten. Hij wil het bepalen. En die Satan met zijn hoogmoed wil nu doorwerken in het geniep. Hij wil ons melaats en ongevoelig maken voor de Heer en voor zijn gemeente en voor elkaar. En ik dacht, is dan melaatsheid alleen maar dit stukje? En ik heb gekeken in de Bijbel. Er zijn meerdere mensen die melaats worden. Weet jullie wie? Wat zei je? Mirjam. Ja, die staat als eerste op mijn blaadje. Mirjam wordt melaats. Job. Nog meer? Gehazi wordt ook melaats. En verder komen we een paar verhalen in de Bijbel tegen waar Jezus melaatse mensen ontmoet. Maar als ik nu naar Mirjam kijk, weet jullie wanneer zij melaats wordt? Als zij zich verzet tegen Mozes. Als zij kritiek heeft tegen de leider van het volk. Dan zij ook eigenlijk zegt, ik mag toch ook wel zeggen wat ik vind. En ik kan toch ook dat volk wel leiden. Zij zit in een geest van kritiek. Die geest die negatief is naar de leiding, begint vaak negatief in jezelf. Een geest die negatief denkt over je eigen leven, over je eigen hart. Of negatief denkt over de ander, of over de gemeente, of over je man, vrouw, kinderen. En hoe vaak is er niet even zo'n kleine negatieve gedachte? En wil die inkruipen in je ziel en in je hart en bij je komen? Negatieve geesten verteren je lichaam en eten je eigen leven op. Je eigen hart en ziel. Dat is toch niet wat we willen? Dus eigenlijk willen we elke keer weer ons betrappen waar we negatief zijn. Of even negatief denken. En ons dopen in de woorden van Jezus, die altijd het goede, altijd naar het goede kijkt, het goede zoekt, je op het rechte spoor wil brengen. Het negatief denken, die negatieve geest, maakt je gevoelloos. Dan is het gevoel weg bij de Heer. Het gevoel kan weg zijn bij elkaar. Het gevoel bij de gemeente kan ook helemaal wegraken. En je kan hem daarom daaraan herkennen dat het werkt. En dat ligt niet dat wij gevoelloos worden door wat de ander wel of niet doet. Die keuze ligt in je eigen hart. En dan nog een voorbeeld, Gehazi. Gehazi is de knecht van Elisa en die maakt dit verhaal mee. En dat stuk heb ik niet gelezen. En als Elisa dan niet de geschenken accepteert, dan gebeurt er in hem iets. Hij volgt niet zijn profeet. Hij gaat zijn eigen weg. Hij gaat naar Aman achterna. En hij zegt hem, geef hem wat van die geschenken. Geef me wat. Hij neemt ze mee en weet je wat hij doet? Hij verstopt ze in zijn huis. Want Elisa mag het vooral niet zien. Maar Elisa krijgt het te horen in de geest. En die zegt het tegen Gehazi. Hij is niet lief. Hij zegt niet van, ach zielig, heb je het nou gepakt en heb je het verstopt? Nee, hij vraagt hem. En weet je wat Gehazi doet? Hij liegt. Hij liegt rechtstreeks en hij spreekt niet de waarheid. Ik denk als hij op dat moment had gezegd, Elisa, dat heb ik gedaan. Dit is niet wijs. Ik denk dat hij dan nog niet eens meelaats had hoeven worden. Maar hij wordt daarna helemaal meelaats. En weet je wat ik daarin zie? Ik zie een geest van tekort. Gehazi vindt dat hij tekort heeft aan geschenken, aan geld. En de geest van tekort kan leven in ons hart. Een tekort aan tijd. Een tekort aan aandacht. Een tekort aan geld. Een tekort aan zorg voor je situatie. En weet je wat het doet, het tekort? Het verteert je geestelijk. Het wil je lichaam opeten en gevoelloos maken. Terwijl de Heer zegt, ik ben er in tekort. Paulus zegt zelfs, ik heb geleerd te leven met die beperking. Het gaat mij om Christus. Het gaat me om Jezus en dat gaat alle tekort. Welke situatie ook te boven. Als het werkelijk diep indaalt in ons leven. En ik denk ook, die geest van ikgerichtheid zorgt ervoor, het geest van tekort, dat je je niet 100% aan hem kan geven. 100% met hart en ziel je keuzes maakt. Want ja, we hebben het vorige week eigenlijk ook gehoord, een beetje van dit en een beetje van dat. En een beetje zus en een beetje zo. En nou zeg ik, al die andere dingen moet je niet opzeggen. Het is niet dat je niks buiten de Heer hebt, maar waar ligt de prioriteit en de aandacht in mijn leven? En wat stel ik in de bepalende momenten van mijn leven op de eerste plaats? En dat kan je zelf in je hart bepalen. Ik zei al, meelaats, hoe het ook binnentreedt, of dat binnentreedt door de hoogmoed, of door de ikgerichtheid, of door de geest van kritiek, het wil je gevoelloos maken. En dat is zo erg. Gevoelloos maken van binnen, voor de ander. Het wil je handen en je spieren geestelijk verslappen. Kom je niet meer in actie, sta je niet meer op. En dat kan je zelf geestelijk merken. En weet je, je huid sterft af, je liefde. Je geduld sterft af, maar ook de hoop op de toekomst sterft af. En het perspectief wat de Heer je wilt geven. De liefde voor de gemeente kan afsterven. Teleurstelling kan het worden. En het gevolg, dat kan je merken. Dan ben je zelfs eenzaam in de gemeente. Want die geest wil je in de eenzaamheid drijven. Aan de kant. Niet meer bereikbaar voor elkaar en voor de Heer. Maar dan gebeurt er iets in het verhaal. Ik mag erop. Er zijn bendes uit Syrië getrokken. Die een klein meisje, moet je voorstellen, uit het land Israël hebben gevangen genomen en weggevoerd hebben. Zij is in dienst van de vrouw van Naaman. Zij zegt tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar nabij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Stel je eens voor dat je dat kleine meisje bent of een kleine jongen. En je wordt hier weggevoerd door een stel bendes. En ze voeren je mee naar een ander land. Weg bij je familie. Weg uit de gewoontes van je land. Weg uit je vertrouwde huis. En je wordt verkocht, waarschijnlijk op een markt in Damascus. En je wordt verkocht aan Naaman, de legeraanvoerder. Wat gebeurt er in het hart van dit meisje? Wat zou er in mijn hart gebeuren als dat gebeurt? Haat, boosheid, verdriet, gemis. Ik denk, ergens heeft ze daar misschien wel last van gehad en is het langsgekomen. Maar zij dient in dit huis. En ik zie een meisje, en er staat jonge dienstmaagd, die trouw is aan de God van Israël. Ik dacht zelfs, misschien heeft de God van Israël wel zo voor haar gezorgd dat zij in dit huis kwam met deze roeping. Want zij is de sleutel tot Naamans genezing. Als zij niet zou zijn opgestaan, was er niks gebeurd. Ik zie in haar dus zoveel liefde, zoveel trouw, dat zij zelf zegt, ongewas Naaman, die man die ik dien, maar voor het aangezicht van de profeet, dan zou hij die melaatsheid wegnemen. Wat een geloof, hè? Want zij heeft dus die profeet gekend. Elisa heeft al wonderen verricht in Israël, maar heeft hij een melaatse genezen? Hij heeft nog nooit melaatsheid weggenomen of genezen. Er zit een profetisch geloof in dit kleine meisje. En dit kleine meisje durft op te staan, naar de vrouw van Naaman te gaan die zij dient en te zeggen wat er in haar hart is. Och, was mijn heer maar voor het aangezicht van de profeet. Ik vind dat zo mooi. En ik denk dat zou ook wel eens ons gebed mogen zijn voor elkaar. Je kan je soms boos maken, verdrietig zijn in elkaar, teleurgesteld in relaties. Is er dan nog gebed? Och, was die ander maar voor het aangezicht van de Heer. Want dat is de plek waar je werkelijk gereinigd en genezen wordt. En dan gaan we nog even kijken wat er letterlijk staat. Want dat zegt wel iets. Ik heb hem eronder gezet. Och dat mijn Heer voor het aangezicht van de profeet was, die in Samaria is, dan zou hij wegnemen hem van zijn melaatsheid. Een wezenlijk verschil, hoor ik. Het zit in een kleine duiding in hoe je het vertaalt. De melaatsheid, of de melaatsheid wordt weggenomen, of hij wordt weggenomen van zijn melaatsheid. Dat is voor mij een actiever proces. Want als iemand bidt en hij neemt iets van je weg, dan is het klaar. Maar dat werkt dus bij melaatsheid niet zo. Het gaat erom dat wij worden weggenomen in een proces van onze melaatsheid. En niet dat er even een gebedje is en het is gebeurd. En dan, vers 4 mag erop. Dan gaat Naaman zijn heer vertellen. Zo en zo heeft het meisje gesproken. Zo en zo. Ik mis wat. Missen jullie ook wat? Ja, wat heeft het meisje gezegd? Er is een profeet. Daar in Samaria. En die kan melaatsheid wegnemen. Dat hoor ik hier niet meer terug. En ik zie het ook niet terug. Want we zien dat hij naar de koning gaat en dat de koning dan weer naar de andere koning gaat. Wat ik hoor is dat de profeet niet gehoord mag worden. Het leven voor Gods profetisch vergezicht, dat mag niet gehoord worden. Daar mogen we niet zijn, we leven in het hier en nu. Maar leven in een vergezicht waar het heen gaat, dat geeft zoveel hoop en perspectief. En daar is ook de werkelijke genezing. En heb je gehoord wat hij meekrijgt? Hij krijgt goud mee en zilver en gewaden. Weet je hoeveel het waard is? Heel veel, miljoenen. Je zou in één keer miljonair zijn. Dat is toch prachtig? Weet je wat ik erin hoor? Als jij me geneest, geef ik jou dit. En zo kan het met rust geven, liefde, vrede, oplossingen. Maar het kan ook naar elkaar werken. Moet je heel diep doorkijken. Als de ander dat doet, dan doe ik dat voor de ander. Als ik dat doe, dan verwacht ik dat terug. Het voor wat hoort wat principe, denk daar nog maar eens over na. Want Jezus is niet voor wat hoort wat. Jezus is dienaar aller dienaren. En hij gaat de diepste weg, wat we straks ook gedenken bij het avondmaal. Hij gaat de diepste weg om de wil van God te doen. Uit liefde. En niet uit er wat voor terugkrijgen. Die liefde is zo gegrond. En als Naaman dan bij de koning komt, hebben we net gehoord, dan leest de koning die brief en hij schrikt. Wat moet de koning hiermee? Hij kan niet genezen. En weet je wat hij doet? Hij scheurt zijn klederen. En dat is een teken van rouw, van pessimisme. Hij denkt, zelfs er wordt een plan gesmeed tegen mij. Hij wil me vast aanvallen, het Assyrische Rijk. Het overvalt hem. Hij wordt pessimistisch. Er overvalt hem rouw en verdriet. En weet je wat dat met je kan doen? En dan zeg ik niet dat er geen rouw en verdriet mag zijn. Maar als dat hier zo opgeklopt wordt, dan sluit het hart van deze koning zich. Want de koning had kunnen weten, ik heb een profeet in mijn land. Dat mag niet meer opkomen in zijn gedachten. Er is een profeet in mijn land. Naar hem kan ik hem toesturen. Dat kan soms ook bij ons werken. Als dingen je overvallen, verdriet, rouw, teleurstelling, dan kan het zo groot worden, althans in mijn hemel, dat ik niet meer Gods mogelijkheden zie. Gods mogelijkheden hoor. En zelfs niet meer soms in me in Gods mogelijkheden wil bewegen. Omdat ik dan vastzit in mijn eigen gelijk, in mijn eigen teleurstelling of verdriet. En dan denk je, dan is het over. Want ja, de boodschap is niet aangekomen. En dan hoor ik in dit verhaal zo mooi dat God het verhaal bestuurt. God is degene die iets doet. Want wat gebeurt er dan? Wacht erop. Eentje eerder denk ik nog. Ja. Maar het gebeurt als Elisa, de man Gods hoort dat de koning van Israël zijn kleren scheurt. Dat hij een boodschap naar de koning stuurt. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Op een wonderlijke wijze. We weten niet hoe. Hoort Elisa dit verhaal. En hij hoort dat de koning zijn klederen scheurt. En hij komt ook in actie. Hij stuurt een boodschap naar de koning en zegt, laat die man naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En Elisa is een profeet. En weet je wat een profeet is? Het is een man Gods. Hij spreekt namens God. Hij wijst de mensen op God. Hij vestigt de aandacht op God. En Elisa is de opvolger van Elia. De grote Elia, wat is dat een voorbeeld voor hem geweest. En hij gaat hem opvolgen. En eigenlijk wil hij dat helemaal niet, want hij gaat tot het eind met hem mee. Gaat tot het eind met hem mee tot Elia de lucht in gaat. En hij moet afscheid nemen. En hij vraagt dan een dubbel deel. Maar hij heeft dat werk van Elia gezien. En dat was groot. En hij zal ook geworsteld hebben met, hoe ben ik dan als profeet? En gaan staan in zijn bediening. En dit is het eerste verhaal dat hij zegt. Er is een profeet in Israël. Ik zie hem zijn roeping omarmen. Ik zie hem dat hij erin gaat staan en niet omdat hij daar zelf staat, maar omdat God hem roept en omdat hij heel graag wil de mensen hun aandacht vestigen op God, op wat God wil, op wat God zegt. En Naaman, hij gaat op weg. Stel je voor, hè, hij is mijn laatste. Het is eigenlijk zijn laatste strohalm, want anders heeft hij echt een negatieve toekomst. Wat zal er in zijn hart en zijn ziel omgaan? We weten het niet. We kunnen er iets bij voorstellen en dan mag de tekst erop. En dan komt hij aan met zijn paard en met zijn wagen. En hij blijft staan voor de deur van Elisa. En Elisa, hij stuurt een bode naar hem toe. Ga heen. Was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman wordt erg kwaad. Hij gaat weg en zegt, zie, ik zei tegen mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen. Voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen en zijn hand over het huid heen strijken. En dan zal hij die melaatsheid van mij wegnemen. Naaman blijft staan voor de deur, dat zegt al iets, hè. Daar staat hij voor de deur. Met zijn wagens. Met zijn paarden. Hij is de legeraanvoerder. Overste. Hij is de man. Hij is de aanzienlijke. En hij denkt bij zichzelf, dat laatste in 11. Hij heeft gedacht hoe dat zou gaan. Hij heeft gedacht, die profeet die komt naar mij toe. Die roept zijn God aan. Strijkt met zijn hand over mijn huid en neemt die melaatsheid weg. En misschien heeft hij dat visueel zo voorgesteld, omdat dat in Oosterse gebruiken gewoon was om zo te handelen. Maar zo wil hij het. Zo denkt hij dat het moet gebeuren. Maar tegen het meisje is gezegd dat de profeet Naaman zal wegnemen van zijn melaatsheid. En niet dat die hand die melaatsheid zal wegnemen. Dat is iets anders. En Naaman wordt boos, hij wordt kwaad. Hij wordt behandeld als een kleine jongen. Hij moet zich gaan wassen. Hij moet naar de Jordaan toe. Hij moet uit zijn wagen komen. Hij is toch de man van het aanzien. Nu weer voor jezelf. Is het niet zo dat wij soms ook met een bepaalde verwachting naar de Heer gaan? Hoe wij willen dat Hij dingen doet. Of oplost. Of geeft. Willen wij soms ook niet dat de Heer naar buiten komt en ons aanraakt en ons geneest en onze zorg wegneemt, en terwijl de Heer iets anders zegt, ik wil jou wegnemen bij de melaatsheid vandaan. Ik haal het niet bij jou, ik haal die melaatsheid niet weg. Ik wil jou in de hemel wegnemen naar mijn hart, waar alle mogelijkheden liggen te midden van. En Naaman ziet het niet meer, hij wordt woest en hij is boos. En hij kan denk ik niet eens meer goed horen wat er gezegd wordt door die bode. Een hele simpele opdracht, hè? Was je 7 maal en je zal genezen zijn. Stel je voor, je bent ongeneeslijk ziek. Het is de laatste strohalm. Het komt niet meer binnen. Soms komen eenvoudige boodschappen van de Heer niet meer binnen in ons hart door boosheid, door teleurstelling, door wat er ook is. Waar Naaman verwacht dat die handeling komt, komt die niet. En wat ik daarin hoor, melaatsheid kan alleen verdwijnen in je leven door activiteit en niet door passiviteit. Melaatsheid kan alleen verdwijnen. Jij kan alleen weggenomen worden van bepaalde werkingen die vanuit die melaatsheid werken. Niet door passiviteit. Doordat de Heer naar je toe komt. Enkel en alleen door activiteit. Er moet iets in het hart van Naaman gebeuren. Hij moet zich reinigen met water. Hij moet afdalen. Hij moet uit zijn wagen komen. Hij zal zelf in actie moeten komen. En als ik kijk naar reiniging, als ik kijk naar reiniging van onze ziel, dan is dat soms nodig. En dan is mijn vraag, wassen wij ons in het water van de Jordaan? Reinig je je nog bewust van het negatieve, van de kritiek, van de hoogmoed, van alles wat je zo ongevoelig, gevoelloos wil maken. Reinig je je van het ikgerichte en van de teleurstelling. En dat kan je alleen zelf met de Heer. Heer, u reinigt mij en u wil mij reinigen van mijn zonde. En ik wil me laten reinigen door de woorden vanuit uw geest, vanuit uw woord, waarin u andere gedachten over mij koestert. Andere gedachten over de anderen koestert. Tot een hoopvolle toekomst gericht. Nou, Aman kan genezen. Als hij de woorden van de profeet hoort, ze doet en ze gelooft. Wij kunnen genezen als we de woorden van de profeet horen, doen en geloven. En Aman is woedend en hij denkt nog eens aan al die rivieren in zijn eigen land. Ze zijn schoner en mooier. Waarom mag hij zich daar dan niet wassen? Hij wordt vuurrood en misschien denkt hij ook nog wel, ik had Elisa miljonair kunnen maken. Als hij mij gewoon genezen had, had ik hem al die geschenken gegeven. En dan gaat hij terug. Met z'n allen. Met z'n helse wagens en zijn dienaren. En ik geloof dat het even stil wordt. De woede tempert. De teleurstelling gaat wat minder heftig. En dan komen er weer een paar mooie mensen in beeld. Ze hebben geen namen. Dan komen de dienaren van hem naar voren. En spreken tot hem en zeggen, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Wat een mooie dienaren. Hebben zij het geloof van dat kleine meisje? Dat kleine meisje wat dient. En ik vind het wel mooi, je mag het nog even opzetten, Alex. Hoe ze het zeggen. Bijna liefdevol, mijn vader. Ik hoor niet een verwijt. Naaman, wat doe je nou? En Naaman, waarom word je zo boos? En Naaman, wat heb je nou weer gedaan? En had je nou niet even je kunnen wassen? Waarom? Ik las in Spreuken 15 wijze woorden temperen de woede. En dat geloof ik. Wijze woorden temperen hier de woede. Mijn vader, liefdevol zien zij uit naar dat Naaman genezen wordt. De Heer die zij dienen. En wat ik nu heel mooi vind in Naaman. En hij is de Syriër die geneest. Hij is de man die God kan bereiken. Hij wordt niet meer boos. Hij komt tot bezinning in zijn hart. Hij komt tot bezinning in zijn ziel. En hij hoort de woorden van de dienaar. En keert om. Hij keert niet meer naar huis. Hij gaat naar de Jordaan. Die mag erop. En dan lees je, en ik laat hem er even opstaan, dat hij afdaalt. Hij daalt zichtbaar af, maar ook geestelijk. Hij moet uit zijn wagen komen. Zie het voor je. Hij moet zijn kleding uitdoen. Hij moet daar de Jordaan in. En zich 7 maal onderdompelen. En als hij die mooie kleding uitdoet, weet je wat er zichtbaar wordt? De melaatsheid. Toen dacht ik, soms moeten wij onze mooie kleding uitdoen. Onze mooie buitenkant. Voor de Heer. En zichtbaar zie je dan de melaatsheid van jezelf. En dat is niet erg. Want de Heer wil het reinigen en zuiveren. Maar mag het zichtbaar worden? Of blijft het achter een mooi buitenkantje? En voor mij zegt afdalen dan iets van trots afleggen. Nederig van hart zijn. Doen wat de Heer van mij vraagt. Dingen ook loslaten. En luisteren naar zijn stem. En dan zie ik zoiets vormen. Ik weet niet of jullie dat hebben. Maar dan zie je zo'n rivier en daar staat iemand in. En die moet zich 7 keer onderdompelen. En dat doet hij 1 keer. Wat doet hij dan, denk je? Hij kijkt. En wat ziet hij? Misschien een beetje, misschien niet. Dat staat er niet. En dan een 2e keer. En dan weer? Niks gebeurt. Of een beetje. Of dat lezen we niet. Hij moet 7 keer zich onderdompelen. Dat staat ergens voor. Hij moet 6 keer volharden. 6 keer volharden. Het reinigingsproces is dus niet even je was en het is klaar. Ik hoor hierin, het is een proces van de volheid van 7 keer, waarin je soms 6 keer moet volharden. En dat is niet letterlijk 6 keer bij bepaalde dingen. Volharden in het reinigen van je gedachtes, het reinigen van je gevoelens, het reinigen van je huid, het reinigen zodat de melaatsheid verdwijnt, zodat jij van de melaatsheid weggenomen wordt. Dus niet even een gebedje, niet even een wondergebed, nee, dit is een proces innerlijk, wat nodig is in deze tijd, een reinigingsproces. En het wapen staat dan voor Gods woorden en de werking van Gods geest in je innerlijk. En toen dacht ik, mogen de woorden van God en de gedachten, als ik afdaal in het water, dieper landen, dieper binnenkomen in mijn ziel, in mijn hart. En mag ik daar diep van binnen gevoelig voor worden. En dan wil de Heer ontzuiveren, genezen, dieper herstellen van binnen. In een proces, samen met hem. En bij die 7e keer is het weg, die melaatsheid. Zo, wat zal nou Amon gejuicht hebben? Wat zal hij blij geweest zijn? Het is verdwenen. Hij had naar huis kunnen gaan. Maar dat doet hij niet. Als Jezus 10 melaatsen geneest, komt er 1 terug. Het is een Samaritaan, niet eens een Israëliet. Die komt terug om God te danken, om Jezus te danken en te loven en te prijzen. En dat vind ik mooi. De dingen die de Heer ons doet, ga naar de Heer terug. Geef hem je dank, je lof en de eer voor alle kleine wonderen, zoals we hoorden vanmorgen in de zangdienst, die hij verricht aan jouw geestelijk lichaam. Mag hij er weer over naar de volgende. Hij keert terug naar de man met al zijn wagens en hij komt eraan en hij gaat voor hem staan. En weet je wat hij zegt? Zie toch, nu weet ik. Er is maar 1 God. De God van Israël. Het is niet de God van Syrië. En niet de God van Rimmon. En niet de God die overal aanbeden wordt. Er is 1 God. En dan komt zijn, voor wat hoort wat, principe wat heel diep zit er, naar boven. Hij wil een geschenk aanbieden. Een geschenk aan de profeet. En Elisa zegt, voorwaar ik voor het aangezicht van de Heer sta. Ik wil het niet hebben. Ik wil dit niet aannemen. Want het is God die wonderen doet. Ik ben het niet, de profeet. God doet de wonderen. God geneest. God herstelt. Het gaat niet om mij. Het gaat om de Heer en hem komt toe. Alle lof en dank. En moet je voorstellen, hij krijgt het 2 keer aangeboden. Had miljonair kunnen zijn. Hij had niks meer hoeven doen. Nee, het gaat om zijn God. Het gaat niet om het geld. En we zien dat in Naaman is zijn hart, er is 1 God, maar hij strijdt met iets. Hij strijdt met dat hij weet als hij terugkomt in Syrië, dat hij met zijn koning die tempel binnen moet, als legeroverste. En dat die koning zal leunen op hem en hij zich zal moeten buigen voor die God. En hij vraagt daar nu al vergeving voor. Ik vind dat wel heel zuiver. En wat ik zo mooi vind van Elisa, is dat hij niet zegt dat hij dat niet moet doen. Hij zegt ook niet dat hij het wel moet doen. Ik denk dat God, dat Elisa het in Gods hand geeft. En ook gelooft dat God Naaman wijsheid zal schenken in het moment dat dit gaat gebeuren. Dat Gods geest werkt in hem. En hij zegt dan, ga in vrede. En de God van de vrede zal met je zijn. En hij zal je wijsheid geven. Amen.